Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem, die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons zingen van Psalm 84 en daarvan het eerste vers. Hoe liefelijk, hoe vol heilgenot. O Heere der legerscharen, God, zij mij uw huis en tempel zangen. Het eerste van 84. Uit Gods heilig en onfeilbaar woord zal u worden voorgelezen, Johannes 10, de versen 11 tot en met 30. Dit schriftgedeelte gebruiken we dan ook bij de uitleg van onze catechismus vraag en antwoord zondag 1. En dan vraag en antwoord 1. Daarna doen we belijdenis des geloofs met de 12 artikelen en zingen Psalm 94 vers 10. Wanneer ik zei, mijn voeten glijden, toen hebt gij mij gesterkt in het lijden. Wanneer mij het afgepeinsde hart door al mijn denken werd verward en ik in drukschier was gestikt, toen heeft uw troost mijn ziel verkwikt. Wij noemden nu Johannes 10 vers 11 tot en met 30, de 12 artikelen en het 10e vers van Psalm 94.
Ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen, maar de huurling en die geen herder is, wien de schapen niet eigen zijn, ziet de wolf komen en verlaat de schapen en vliet. En de wolf grijpt ze en verstrooit de schapen. En de huurling vliet, overmits hij een huurling is en geen zorg voor, en heeft geen zorg voor de schapen. Ik ben de goede herder en ik ken de mijnen en word van de mijnen gekend. Gelijkerwijs de Vader mij kent, alzo ken ik ook de Vader en ik stel mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen en zij zullen mijn stem horen. En het zal worden één kudde en één herder. Daarom heeft mij de Vader lief, overmits ik mijn leven afleg, opdat ik hetzelfde wederom neme. Niemand neemt hetzelfde van mij, maar ik leg het van mijzelf af. Ik heb macht hetzelfde af te leggen en heb macht hetzelfde wederom te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Er werd dan wederom tweedracht onder de Joden om deze woorden wil. En velen van hen zeiden, hij heeft de duivel en is uitzinnig. En wat hoort gij hem? Anderen zeiden, dit zijn geen woorden eens bezetene. Kan ook de duivel de blinde ogen openen? En het was feest der vernieuwing des tempels te Jeruzalem en het was winter. En Jezus wandelde in de tempel in het voorhof van Salomo. De Joden dan omringden hem en zeiden tot hem, hoe lang houdt gij onze ziel op? Indien gij de Christus zijt, zeg het ons vrij uit. Jezus antwoordde hun, ik heb het u gezegd en gij gelooft het niet. De werken die ik doe, in de naam mijn vaders, die getuigen van mij. Maar gij lieden gelooft niet, want gij zijt niet van mijn schapen, gelijk ik u gezegd heb. Mijn schapen horen mijn stem en ik ken dezelfde. En zij volgen mij. En ik geef hun het eeuwige leven. En zij zullen niet verloren gaan in de eeuwigheid. En niemand zal dezelfde uit mijn hand rukken. Mijn Vader, die ze mij gegeven heeft, is meerder dan alle. En niemand kan ze rukken uit de hand mijns vaders. Ik en de Vader zijn één. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Leiden we dan met zondag 1 vraag en antwoord 1. Wat is uw enige troost, beide in leven en sterven? Dat ik met lichaam en ziel beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. en alzo bewaart dat zonder de wil mijns hemelsen vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan, ja ook dat mij alle dingen tot mijn zaligheid dienen moet, waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert en hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Vragen we de Heer om zijn onmisbare zegen. Heere, zo komen wij voor uw heilig aangezicht. Met deze belijdenis. Een pand, zo hebben wij vorige week zondag gehoord. Dat gij toevertrouwd hebt aan uw kerk. En de kerk heeft de roeping om dat pand te bewaren. Door de werking van de Heilige Geest. En Heere, nu we dit pand zullen gaan ontvouwen, bidden we om de verlichtende werking van de Heilige Geest. Opdat wij de waarheid tot ons mogen nemen, als onmisbaar, als een waarheid die zalig maakt, door het ware geloof. Dat de kracht van de waarheid dan ook beleefd mag worden, zoals uw woord dat ook zegt. Dat de waarheid vrijmaakt. Vrijmaakt van de slavernij des duivels. En vrijmaakt van de zondeschuld. Die wij op ons geladen hebben. In ons bonshoofd Adam. Waar wij ook mee besmet zijn. Door en door verdorven. Blind in hemelswegen. Dwaas. Niet wetende hoe wij zalig moeten worden. Maar Heere, u laat toch de mens niet in de duisternis zitten. U laat hem het evangelie verkondigen. U laat hem het licht der wereld verkondigen. En wij bidden u, of gij, dat ook in ons midden wilt voortzetten. Dat gij uw dienstknecht ook bekwaam maakt om dat te kunnen en te mogen doen. Maar niet alleen hier, maar ook elders waar uw woord verkondigd wordt. In onze kerken, maar ook daarbuiten, ook buiten ons vaderland, waar uw woord getracht wordt over te brengen, ook op hen die er niet bij opgevoed zijn. We denken ook aan het evangelisatiewerk dat vanuit onze kerk gedaan wordt in de Middenbaan. Maar ook het werk van onze broeder van Luttinghuizen. Heere, wilt gij ook hem bemoedigen? En wilt gij hem ook getrouwmakende genade geven, opdat hij doorgaat met het zaaien van uw woord en brenger nog naar de post. En Heere, dat bidden we u voor alle, die trachten ook in ons vaderland het evangelie te verkondigen. Wij bidden u voor ons arme volk, ontfermt u zich toch over haar. En wilt gij toch de blindheid van de heidendom wegnemen. En wij denken dan ook in het bijzonder wat er gebeurt in 's lands vergaderzalen. Als het gaat om het wetsvoorstel om mensen te helpen te sterven. Wat een verschrikkelijke wet, wat een goddeloze wet. Als we daaraan denken, wat hebben we dan een grote verantwoordelijkheid als het christelijk deel van onze samenleving om daartegen te waarschuwen. En wij bidden u dan ook voor hen die zich daartoe geroepen weten om dat te doen. Of gij hem moed en kracht en vrijmoedigheid wil geven om daartegen te waarschuwen. En wij bidden u, geef toch dat wij dan proberen om andere hulp te geven. De hulp die een mens nodig heeft om wel getroost te leven en te sterven. Wat is het dan nodig, o Heere, dat we daar zelf deelgenoot van worden of zijn? En daarom bidden we u voor hen die nog onbekeerd zijn in ons midden, of gij hen te sterk wil worden. Of gij toch hen verlossen wil van de duisternis en brengen wil tot het wonderbare licht. En denk ook aan hen bij wie u aanvankelijk een ontwaakt geweten hebt geschonken. Dat zij zien dat ze onbekeerd zijn, dat ze bekeerd moeten worden. Dat ze ontdekt zijn aan zonde en schuld. En dat ze geneigd zijn om zelf de oplossing te zoeken. Heere, wilt gij hem maar vast laten lopen met alles van zichzelf. En spreken in hun hart door middel van het heilig evangelie, dat er maar één weg is. En dat bent u, o Heere Jezus Christus, die zelf dat ook gezegd heeft. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Heere, ontsluit dan de belofte van het evangelie voor zulke zielen, opdat zij zullen weten welke richting ze op moeten gaan, richting de enge poort, om daar aan te kloppen, door een waar geloof, in biddend opzien tot u, o Heere, die genadig is, zodat zij binnengelaten zullen worden en geplaatst zullen worden op die smalle weg die tot het eeuwige leven leidt. Een weg die voor uw volk en kinderen een vleeskruisigende weg is, maar ook een weg waarin zij getroost worden, zoals we dat gezongen hebben met Psalm 94 en beleden hebben met zondag 10. Dat zelfs alle dingen, zelfs het kwade, ons ten beste zal keren. Alle dingen tot hun zaligheid dienen moet. Heere, wilt u ons helpen om dat ook te vertolken vanuit uw woord. We bidden u, Heere, of gij met allen wil zijn die bijzondere noden en zorgen hebben in het midden van onze gemeente. Daar waar spanningen zijn in het gezin, of in het huwelijk, of op het werk. Heere, wilt gij toch die spanning wegnemen. En wilt gij ook met een ieder persoonlijk daarin zijn. Iemand die het zo moeilijk heeft, wilt u hem helpen. Wilt u de knopen losmaken. Ook daar waar psychische nood is. Gedenk ook degenen die oud zijn in ons midden. Onze gedachten gaan ook naar onze oude broeder Jacob Visser. Die steeds minder en minder wordt. Heere, wilt u waken over hem. Wilt u hem genadig zijn naar de grootheid van uw barmhartigheden. Heere, gedenk de gezinnen, help de vaders en de moeders in het opvoeden van hun kinderen. Allen die voor de klas staan, wil ze sterken. Geef dat ze voorbeelden mogen zijn voor onze jongeren. En omringen onze jongeren met uw trouwe zorg, met uw verbondszegen. O Heere, wilt gij jong in hun harten werken en hen bewaren voor de zonde en de verleidingen van deze wereld, maar ook van de verleidingen die op en afkomen op godsdienstig gebied. Heere, wil ze toerusten met de zuivere waarheid van uw woord. Gedenk ons zo allen tezamen in ons ambtelijk werk. De huisbezoek, uw knecht, geef hem telkens de kracht en de gezondheid om het werk in het midden der gemeente te doen. Denk aan al uw gane getrouwe dienstknechten. Zegen onze kerk ook juist in deze tijd van de vergaderingen der synode. Heere, wilt gij gehoorzaamheid geven aan uw woord en zegen ook haar vergadering. Ook dat het ten goede mag komen van het kerkelijke leven. Breng nog bijeen wat bijeen hoort, o Heere, ook in onze tijd. Dat we elkaar mogen erkennen in de waarheid die in Christus is. Heere, hoor ons gebed, niet omdat wij zulks verdiend hebben, maar om Jezus wil. Amen. Zingen we dan Psalm 23, 1, 2 en 3. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven aan de Heere en zijn dienst. Psalm 23, vers 1. De God des heils wil mij ten herder wezen. En het tweede. Ik vrees niet, nee, schoon ik door duistere dalen in doodsgevaar bekommerd om moest dwalen. En 3, gij zalft mijn hoofd, gij doet mijn blijdschap groeien. De Heere zegene u en uw gaven. Zingen wij straks na het amen van de prediking, Psalm 80, het 11e vers, behoud ons Heer der legermachten. Zo zullen we ons voor afval wachten, zo knielen we altoos voor u neer. Getrouwe herder, breng ons weer. Verlos ons, toon ons het liefelijk licht van uw vertroostend aangezicht. Het 11e vers van Psalm 80, na het amen van de prediking. Gemeente, ik stel de vraag opnieuw. Wat is uw, jouw enige troost, beide in het leven en in het sterven? Er zit alweer een week tussen. Dat kan geen uitstel leiden, gemeente. Jongens en meisjes, hebben jullie het geprobeerd om daar antwoord op te geven? Of ben je naar huis gegaan en heb je het verder naast je neergelegd? Of misschien in alle lek en gebrek toch geprobeerd een antwoord te formuleren en kwam u er niet uit? En moest u eerlijk toegeven dat je ook eigenlijk niet verder komt dan de wereld, die heel oppervlakkig zegt, nou, ik heb nog een lieve vrouw, ik heb nog een lieve man, ik heb nog aardige kinderen die om me geven. Ik ben nog goed gezond, en noem maar op. Maar dat je ook niet verder komt, of dat je zegt, ja, ik mag nog wel eens luisteren, maar dat is ook toch niet echt de enige troost. Of dat je misschien wel gezegd hebt, ja, ik heb toch wel eens echt hartelijk mogen wenen over mijn zonden. Maar dat is ook de enige troost niet. We merken aan alles dat onze Heidelberger catechismus toch heel duidelijk zegt wat de enige troost is. En dat is dat ik op goede gronden weet het eigendom te mogen zijn van Jezus Christus. Daar gaat het om. Daar moeten we niet vaag over zijn. Want het gaat immers om het leven en sterven. Het gaat er niet alleen maar om hoe ik door dat leven heen ga, maar ook hoe ik uit dat leven zal gaan straks. En ja, gemeente, dan moet er een staatsverwisseling plaatsvinden. Dan moet ik weten dat ik van eigenaar verwisseld ben. Dat is een zekerheid. Onze catechismus leidt daar heel de behandeling van de ware leer mee in. Omdat dat de pit is, de kern van de ware leer. Jawel, ze vertelt ons ook gelukkig in welke weg die enige troost te verkrijgen is. Daar hopen we beleven en welzijn de volgende keer wat van te zeggen. In vraag en antwoord 2. Maar voordat ze dat doet, wil ze toch duidelijk zijn. En niet vaag. Dat dat eigenlijk de enige troost is. En dat is geen misschientje. Wat? Om nou voor 100% voor rekening te staan van de goede herder. Zoals we dat samen in de gelijkenis in Johannes 10 gelezen hebben. Hij is immers de hoofdpersoon in heel dat antwoord. Het onderwerp, het is één lange zin. Jazeker, maar hij is het onderwerp in die lange zin. Dat ik met lichaam en ziel beide in leven en in sterven niet mij, maar mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus eigen ben. En dan komt het, wat hij dan allemaal doet. Die mij met zijn dierbaar bloed enzovoort, die mij bewaart, die mij verzekert. Het gaat dus om hem. Nog een keertje. Wat is uw enige troost, gemeente, bij in het leven en in het sterven? Sta ernaar om dat te mogen leren in je leven, dat de enige troost is dat ik onder de hoede mag zijn van de goede herder. Dat schrijven we boven de prediking, de enige troost van de goede herder der schapen. Een drietal gedachten, dat is ten eerste het eigendom van de herder te zijn. Ten tweede de zorg van de herder te smaken. En ten derde leven met de herder te ontvangen. Dus de enige troost van de goede herder der schapen, dat is het eigendom van de herder te zijn. De goede zorg van deze herder te mogen smaken. En ten derde het leven met de herder te ontvangen. Allereerst staan we dus stil bij het eigendom te zijn van de goede herder. De leerling die hier belijdenis doet van zijn enige troost, weet zich door genade persoonlijk een schaap te zijn van deze goede herder, waar we samen van gelezen hebben. Ursinus die schrijft in zijn catechismusverklaring het volgende: de alleruitnemendste vrijheid, dat is dit namelijk, dat een mens ophoudt van zichzelf te zijn en het eigendom wordt van de goede herder. Ophouden van jezelf te zijn. Jongens en meisjes, horen jullie dat? Je moet jezelf zijn, wordt er gezegd vandaag aan de dag. Je mag jezelf zijn. Je mag zijn wie je bent. Je moet niet zo onzeker zijn. Je moet zelfvertrouwen hebben. Je moet ergens voor staan. Maar onze catechismus zegt nee, dat is het niet. Het is juist niet langer meer van jezelf te zijn. Oh, ik weet het wel, jongens en meisjes, dat wil je graag, jongelui. Ik ook. Op je eigen benen staan. Die kleine die zegt het al, zelf doen. Nou ja, dan laat je dat toe en dan zie je een hoop geknoei. Maar zo is een mens van nature. Hij denkt dat hij zijn eigen boontje zelf kan doppen. Maar Ursinus zegt, dat is niet de alleruitnemendste vrijheid. Misschien denk jij dat ook wel, jongen, dat je denkt, als ik 18 ben, ja, nou ja, dan ga ik me toch ontworstelen van dit zware juk. En dan ga ik mijn eigen gang. Zou dat vrijheid zijn? Weet je dat dat gebondenheid is? Gebondenheid aan je zondige lusten en begeert. Gebondenheid aan de duivel en aan de wereld. Dat is geen ware vrijheid, hoor. Dit is de alleruitnemendste vrijheid. Dat iemand tegen je zegt, ik neem je voor 100% voor mijn rekening. Wat dacht je daarvan? Ik neem je onder mijn leiding. Ik neem alle kosten die je hebt, die neem ik op me. Wat dacht je daarvan? Als iemand zo op je af zou komen, dan zou je toch zeggen, dat is toch een ontzaglijk geweldig aanbod. Nee, niet alleen voor de tijd, maar ook voor de eeuwigheid. Dat is de alleruitnemendste vrijheid. Zo zegt Ursinus. En Ursinus die schrijft dan in zijn catechismusverklaring, dat kan niet anders op zijn waarde geschat worden, tenzij hij zijn ellende en toestand van dienstbaarheid aan de zonde en de duivel, waarin hij door eigen schuld in gevallen is, grondig begrijpt. En daar en tegen het geluk plaatst dat hem te beurt gevallen is, dat hij het eigendom van de goede herder geworden is, die hem vrijgemaakt heeft van de zonde en de dood. Het is een lang citaat, maar daar geeft hij kort samengevat de kern van de zaak in. Dat je nooit die vrijheid echt op zijn waarde kunt schatten wanneer je niet gevoeld hebt in welke banden je verkeert. Dat is terecht. Hoe groot mijn zonde en ellende zijn, ja, dat is de toeleidende weg tot die vrijheid. Ik kan mezelf er niet van verlossen, heren. En hoe ik dan van zulke ellende en zonde verlost word, wie zal me dat kunnen geven? Dat is een vraag, een levensvraag, om tot die troost te mogen komen. En hoe zal ik dan ooit God op al zijn weldaden kunnen danken? Die troost, wie maakt me dat mogelijk? Nou, dat verklaart ons het evangelie, geliefden. Wie dat mogelijk maakt, dat maakt God mogelijk. En dat maakt God mogelijk in het zenden van zijn lieve zoon. Die is naar de aarde toegegaan en die heeft zich op alle mogelijke manieren geopenbaard. Met name in zijn Ik Ben uitspraken. En één daarvan treffen we aan in het gedeelte dat we samen gelezen hebben. Namelijk in Johannes 10 vers 11. Ik ben de goede herder. Zo openbaart hij zich. Niet als ik ben een goede herder. Die zijn er ook wel. Dat zijn de onderherders. Dat zijn de dienaren van het woord. Die geroepen zijn. Dat is een herder. En als zij een goede herder zijn, dan zijn ze dat door genade. Maar de goede herder. De unieke herder. Waarin is hij dan uniek? Dat staat ook in dat vers. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Kijk, dat kan een gewone onderherder niet. Maar hij wel. O gemeente, wat zou ik toch graag willen, dat je voor een ogenblik zag hoe uniek deze herder is. De goede herder. Die zijn leven stelt voor de schapen. In vers 15 treffen we het nog een keer aan. En dan geeft hij een diep zelfgetuigenis van zijn plaatsbekledend lijden en sterven. Waar immers onze catechismus ook mee inzet. Als onze catechismus zegt: maar mijns getrouwen zalig maken Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaalt. Daar heb je de omschrijving van de goede herder. Die wordt hier genoemd de getrouwe zalig maken Jezus Christus, dat wist u al. Maar deze leerling die mag dat mijnen. Op goede gronden. Die mag dat zeggen, dat is mijn herder. Die heeft dat beleefd. Wat de gelijkenis van het verloren schaap ons zo duidelijk teekt. Wanneer dat schaapje gaat wegzwerven bij God vandaan. En dat hoe langer, hoe meer. En dat hij terechtkomt in zijn verlorenheid. En dat die goede herder erop uitgaat om dat verlorene te zoeken, totdat hij hetzelfde vindt. En dat doet hij in een weg van lijden en sterven, hoor. Met eerbied gesproken, de goede herder doet alles dunnetjes over. Wat Adam heeft laten liggen, Wat Adam heeft verprutst, is een diepe val in Adam. Hij daalt af in de verlorenheid van de zondaar. Om daar de zondaar uit die diepe afgrond te halen. Daar vindt immers de herder zijn schaap. In het ravijn van zijn verlorenheid en dat door eigen schuld. Wat doe je hier eigenlijk, zegt die herder dan. Hoe ben je nou gekomen, man? Waarom moest ik nou zo diep afdalen voor je? En hij kijkt omhoog en hij zegt, eigen schuld, Heer, eigen schuld. Toch? Die toeleidende weg, dat is het begin van die opzoekende liefde Gods in het leven van een zondaar. Maar dat die herder dan daar wel is, in die diepe verlorenheid van ons menselijk bestaan. We hebben het van de week nog behandeld bij de belijdeniscatechisant, en dat hij geboren moest worden in de maagd Maria, omdat het daar al misgegaan is. Kijk, daar neemt hij ons vlees en bloed aan. Om zijn bloed te gaan geven, die met zijn dierbaar bloed volkomenlijk betaald heeft. Een streep door de Roomse theologie. Een streep door eigen verdienst. Dat is een afsnijdende prediking, hoor. Daar komt niks van de mens bij. Volkomenlijk betaald heeft. Voor al mijn zonden. Ook voor deze zonde, dominee. U weet het wel. Waarvan de duivel zegt, van die, die het telkens weer doet en denkt en begeert. Voor al mijn zonden staat. Dat is wat. Volkomen betaald door zijn dierbaar bloed. En daar blijft het niet bij. Nee, want er staat in de catechismus dat hij ook mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. Ik stel mijn leven voor de schapen. Dat is niet alleen dat plaatsbekledende lijden en sterven van deze goede herder, maar dat is dat hij het ook opneemt gelijk een David het opnam tegen een leeuw en tegen een beer om zijn schapen te beschermen. Zo ging David immers Goliath tegemoet. En zo heeft de meerdere David ook zijn leven gesteld tegenover die brute vijand van Gods kinderen, de duivel. Die altijd erop uit is om het leven te doden. Dat heeft hij gedaan bij Adam. En schijnbaar is het hem gelukt. Maar wat hem absoluut niet lukt, dat is om het leven dat in de levendmaking geschonken wordt, te doden. Maar daar staat wel het leven van deze borg voor in. Ook daar stelt hij zijn leven voor. En hij gaat hem tegemoet. Deze vijand, deze zielenvijand van Gods kinderen. En waarmee gaat hij hen tegemoet, geliefde? Hij gaat hen tegemoet met zijn bloed. Ook met zijn bloed. Met zijn lijden en met zijn sterven. Want hij heeft de kwitantie van de Vader in de hand. En wat is de kwitantie, geliefden? Dat is de opstanding uit de doden. Zo gaat hij hem tegemoet. Om daarmee de duivel zijn kop te vermorzelen. En hem alle heerschappij te ontnemen. Want die arme zondaar die wordt bewaakt door deze sterke. Die absoluut niet van plan is om zijn vaten zich te laten ontroven. Hij bewaakt ze dag en nacht, onbekeerde zondaar in ons midden. U wordt bewaakt door de duivel. Of dat nou een wereldse duivel is of een godsdienstige duivel. Maar hij zal er alles voor over hebben om u te houden voor hemzelf. Ja, je dacht dat je van jezelf was, maar dat ben je niet. Wel, nee. Je bent van de duivel, man. De Heer Jezus zegt het zo scherp tegen de fariseeërs en de schriftgeleerden. Gij zijt uit de vader der leugenen. De duivel toegevallen. Ze deden de zin van de duivel. Oh, wat is dat een ontzaglijke werkelijkheid. Wie zal mij kunnen verlossen van de heerschappij des duivels? God heeft hulp besteld bij ene held. En dat is deze goede herder. Ze zijn van mij, zegt de duivel. Ze zijn van mij, zegt de goede herder. Wie heeft er gelijk? Christus heeft gelijk, kijk maar naar wat er staat in vers 14. Ik ben de goede herder en ik ken de mijnen. Hij noemt ze de mijnen. En ik word van de mijnen gekend. Kijk maar naar vers 16. Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. En die moet ik ook toebrengen. En zij zullen mijn stem horen. En het zal worden één kudde en één herder. Van wie zijn ze? Ze zijn al van hem. En hij heeft ze gekregen van de Vader. Dat is de uitverkoren kerk. Dat ligt al vast in het eeuwige welbehagen van God. Met andere woorden, dat zaligmakend werk zal niet mislukken. Het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Ze zijn reeds van hem. Alleen in de toepassing moeten ze toegebracht worden. Kijk, en dat mag deze leerling nu persoonlijk weten. Dat dat in zijn leven gebeurd is. En ze zullen toegebracht worden. Weer vers 16, daar staat het. Deze moet ik ook toebrengen. Dat is het moeten vanuit het heilige welbehagen van God. Hij heeft daartoe de opdracht gekregen van zijn Vader. En dat wil hij ook. Dat is maar niet een slaafs moeten, dat is een heilig gewillig moeten. Dat is een moeten dat zeker zal plaatsvinden, geliefden, toebrengen. Omdat zij van nature nog niet bij die kudde horen. Omdat ze van nature nog onder de duivel verkeren. Ze moeten toegebracht worden. En hoe worden ze dan toegebracht? Nu, dat staat er ook. Zij zullen mijn stem horen. Dat is meer dan de uitwendige roeping van de prediking van het evangelie. Dat is die inwendige, krachtdadige roeping in het hart. Die hemelse roeping, zo spreekt Paulus erover. Dat het hart geopend wordt. Vanuit het eeuwige welbehagen van God. Dwars door alle tegenstand heen. O, wat is dat toch een heerlijk evangelie. Dwars tegen de tegenstand van de duivel in. Dwars tegen de tegenstand van het natuurlijke hart in. Neemt de Heere die zondaar in. Door die krachtdadige stem van de goede herder. Zij zullen mijn stem horen. En het zal worden één kudde, één herder. Ze zullen hem volgen, geliefden. En als dat dan gebeurt, dan worden ze het eigendom van de goede herder. En dan? Ja, dan komen ze onder de zorg van de herder, onze tweede gedachte. Want de zorg van de herder komt duidelijk ook openbaar in het tweede gedeelte van het antwoord van onze Heidelberger catechismus en ook in deze gelijkenis. En dan denk ik in het bijzonder aan de versen 28 tot en met 30, wat we samen gelezen hebben. En daar staat, en ik geef hen het eeuwige leven. En ze zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand zal dezelfde uit mijn hand rukken. Mijn Vader, die ze mij gegeven heeft, daar heb je het. Is meerder dan allen en niemand kan ze rukken uit de hand mijns vaders. Ik en de Vader zijn één. En wij weten, catechisanten, dat in het tweede stukje van het antwoord gesproken wordt over het werk van de Vader. Kijk maar, dat zonder de wil mijns hemelse vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle dingen tot mijn zaligheid dienen moet. Eerst het werk van de Zoon, dan het werk van de Vader. En als we dan even teruggaan naar de versen 28 tot en met 30, dan valt ons iets op. Kijk maar even naar deze teksten. Er staat in vers 28, en niemand zal dezelve uit mijn hand rukken. Dus dat is de hand van de middelaar. En in vers 29 staat, en niemand kan ze rukken uit de hand mijns vaders. En dan in één adem erachteraan in vers 30, ik en de Vader zijn één. Dan zie je ook dat de Heer Jezus zijn hand identificeert met de hand van de Vader. Jongens en meisjes, God de Vader heeft geen hand. Dat weten jullie, want God de Vader is een geest. Die heeft geen lichaam. Maar hoe moeten we dat dan verstaan? Christus is de hand des Vaders. Ik en de Vader zijn één. En daarom, als we gaan spreken in onze tweede gedachte over de goede zorg van de herder over zijn schapen, dan strekt zich vanuit de middelaar de hand des Vaders uit naar die schapen. Dat is het grote doel van de middelaar, om ze terug te brengen bij de Vader. Om ze terug te brengen in het vaderhart. Ze zijn al van eeuwigheid in dat vaderhart besloten. Maar ze zijn uit dat vaderhart, uit de gemeenschap des Vaders weggelopen. In hun diepe val in Adam. En nou wil de Vader ze terug. En dat is het werk van de middelaar. De middelaar heeft die opdracht gegeven. En hij zal die opdracht uitvoeren. Volvoeren. Afmaken. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. Eenmaal bekeerd, altijd bekeerd. En dat is zo. Echt waar, o geliefden. De leer van de remonstranten is wat dat betreft heel zwaar. En heel moeilijk. Omdat die zeggen, kan alle kanten nog op hoor. Iemand die bekeerd is, kan toch ook nog weer verloren gaan. Iemand die bekeerd is, die kan toch ook weer helemaal weer onbekeerd zijn. Dat is echt niet waar hoor. Dat is een grote leugen. Kan voor je beleving wel zo zijn. In de strijd, in de aanvechting, in de twijfel, in het duister. Maar het is niet zo hoor. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. Wat een zekerheid. Niemand kan ze uit de hand mijns vaders rukken. Heeft God de Vader het niet gezegd? Uw muren zijn steeds voor mij. Ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. God die volvoert zijn raad in het leven van zijn schapen. Ik hoor zo'n schaap het zingen. Gij zult mij leiden door uw raad. En daarna zult gij mij opnemen in uw heerlijkheid. En daarom kan die leerling zeggen dat zonder de wil mijns hemelse vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan. O, leven Gods kinderen er maar meer bij deze wetenschap. Waar kunnen ze soms tobberig over de aarde gaan? Waar kunnen ze net als Petrus toch zien op de golven, op de omstandigheden en wegzinken in de zee? Maar als dit toch eens in het hart mag vallen, dat God nou over de kleinste dingen gaat. Want dat is toch een haartje. De kleinste dingen. En als je dan door genade opmerkzaam mag zijn op de leiding van deze goede herder, die namens de Vader zijn schapen in het spoor der gerechtigheid brengt, en zijn stok en zijn staf laat horen in de verkondiging van het woord, dan mag je toch wel iets van David ervaren als hij zegt: en uw stok en uw staf die vertroosten mij. Die stok en die staf die hij van de Vader heeft gekregen om zijn schapen tot en met te verzorgen. Geen haar van mijn hoofd vallen kan zonder de wil mijns hemelse vaders. Het zijn degenen die dat eerste mochten ontvangen. Dat betaalwerk van Christus. Dat verlossend handelen van Christus. En dat ze daarna volkomen voor rekening van Hem mogen staan. Dwars door alles heen. Want ja, dat staat er toch. Dat alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Dat is een aanhaling uit Romeinen 8. Zelfs het kwade ten beste zal keren. Romeinen 8 vers 28. God heeft zijn kerk geen kalmreis beloofd, maar wel een behouden thuiskomst. Kan inderdaad behoorlijk stormen op het levensschip der kerk. Nou, misschien heb ik het wel eens meer aangehaald, maar toen een schip eindelijk eens een keer de haven binnenkwam, na een hevige storm, helemaal gehavend, zouden wij zeggen, toen was daar een jongetje aan boord en hij stapte van het schip af en toen vroeg iemand: was je niet bang onderweg tijdens die grote storm? En toen zei dat jongetje: nee, want mijn vader stond achter het stuur. Terwijl het zo stormde, is vaders zoon aan boord. Is niet altijd de praktijk van de kerk des Heren. Meester, meester, wij vergaan, zeggen de discipelen. De Heer Jezus wordt wakker en hij zegt: waar is uw geloof? Ja, dat was niet in de beoefening. Hoe kun je nou vergaan terwijl ik aan boord ben? Alle dingen medewerken ten goede tot mijn zaligheid. Deze gelijkenis spreekt daar ook van, want er staat immers wel in de tekst. En daar moeten we niet overheen lezen. En niemand kan ze uit mijn handen rukken. En niemand zal dezelfde uit mijn handen rukken. Dus er wordt wel aangetrokken, er wordt wel aangerukt. Want je moet echt niet denken dat die zielenvijand, de duivel, en dat goddeloze, zondige vlees hier van binnen, en de wereld dan na die krachtdadige roeping, dat een mens van dood levend wordt gemaakt, en dat hij ontroofd wordt van die zielenvijand, daarna het opgeven zal. Integendeel, onze catechisme zegt dat ze niet op zullen houden om de ziel aan te vechten. En we lezen daarvan ook in deze gelijkenis, onder andere in vers 12. Daar staat: maar de huurling die geen herder is, wien de schapen niet eigen zijn, ziet de wolf komen en verlaat de schapen en vliet. En de wolf grijpt ze en verstrooit de schapen, en de huurling vliet, overmits hij een huurling is en heeft geen zorg voor de schapen. Maar ik ben de goede herder. En ik ken de mijne en ik word van de mijne gekend. En dan tekent ons de Heer Jezus hier een situatie van een huurling. En wat is dat? Dat is een dominee, jongens en meisjes, die toch niet echt de zuivere waarheid verkondigt. En die er vandoor gaat. En die de schapen in de steek laat. Wie de schapen niet eigen zijn, dat is eigenlijk iemand die zelf geen schaap is. Dat blijkt heel duidelijk uit het begin van deze gelijkenis. Dat zijn diegenen die over de muur zijn heen geklommen. Kijk, en daarom kun je ten diepste ook nooit geen onderherder zijn, als je zelf geen schaap geworden bent door genade. Maar een huurling die zal op de vlucht slaan. En dan krijgt de wolf de kans. Want dat staat hier. Hij ziet de wolf komen. Hij gaat dus op de vlucht voor de duivel. En die duivel krijgt dan de ruimte om de schapen te verstrooien. En de duivel, de wolf, hij grijpt ze. Staat. Dus dat is de duivel. Zullen we dat onthouden, gemeente? Want er komt een tijd, ook in onze gemeente, dat de duivel op allerlei manieren probeert de gemeente te verstrooien. En dat het dan zaak is dat we trouw op onze post blijven, broeders. Zoals we geroepen zijn. Daarom moet je ook bidden voor je herder en leraar, of hij trouw mag blijven aan de waarheid die ons toevertrouwd is. Waar we het vorige week over gehad hebben. Dat pand dat ons toevertrouwd is. Hij kan met geweld komen. Dat zien we bij de vervolgde kerk. Zoals die dominee dat vertelde in Nigeria. Zijn kerk vol met kogels. Elke zondag zaten er 500-600 mensen in de kerk, maar die zondag daarna zaten er slechts 80 in de kerk. 80. Want ja, er waren doden gevallen vorige week. Met geweld of met list. Door een vreemde lering in de gemeente te brengen. Hij komt op zijn slofjes, de duivel. Om zo de gemeente te verstrooien. Om anderen mee te zuigen. Dat het allemaal niet zo hoeft. Ik hoef dat verder niet uit te breiden, gemeente. Wij snappen dat wel. Maar dat moeten we ook zeggen. En als wij daar ons oor aan te luisteren gaan geven, dan wordt de gemeente verstrooid. De wolf, hij komt. Kijk, en dan moet een herder en een leraar dan niet voor op de vlucht gaan. En nou is dat niet op de vlucht gaan dat hij de benen neemt en dat hij zijn ontslag neemt en dat hij zijn ambt neerlegt. Maar het kan ook gewoon zijn dat iedereen meegesleept wordt. Want je moet niet denken dat een herder en leraar altijd stevig in zijn schoenen staat, hoor. Daarom is het zo noodzakelijk wat Paulus ook zegt. Bid voor mij, opdat het woord zijn loop hebben. Maar dan de troost. Ondanks dat die wolf probeert ze te grijpen te rukken, staat hier en niemand zal ze uit mijn hand rukken. Dat is de levende kerk, geliefd, die God uitverkoren heeft. Want mijn hand, dat is de almachtige hand. Namens de Vader, zonder de wil mijns hemelsen vaders. Christus die treedt als de goede herder op in het midden der gemeente. En hij draagt zorg voor zijn gemeente, geliefde, namens de Vader. Namens de Vader beschermt hij zijn schapen. Leidt hij zijn schapen. In de grazige weide verkwikt hij zijn schapen. Versterkt hij zijn schapen, geliefden. Ja, doet hij alle dingen medewerken tot hun zaligheid. Hij leidt ze soms door een diep dal. Psalm 23 spreekt van de schaduwen des doods. Kan soms zo laag aflopen met een kind van God, dat hij zegt, ik zal een deze dagen nog door de hand van Saul omkomen. Dat hij geen leven meer voelt aan zijn ziel. Dat hij geen gebedje meer voort kan brengen. Dat hij zich zo zwak voelt, dat hij zegt, ik zal nog weer toegeven aan mijn oude goddeloze zonde. Maar ze hangen aan de zijden draad van de voorbeden van Christus, hoor. De Heere Jezus zegt tegen Simon, terwijl hij zich dat niet bewust is, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Terwijl hij op het punt stond om op de zee van Satan gelegd te worden, eruit geworpen te worden, als hij de kans krijgt natuurlijk, hè. Maar ook dat moet allemaal medewerken ten goede, jazeker, tot mijn zaligheid zelfs. Jazeker. En zij zullen in der eeuwigheid niet verloren gaan, staat er. Wat een troost, gemeente. En die herder die doet meer. Hij verandert ze niet alleen van eigenaar. Hij brengt ze niet alleen onder zijn zorg. Maar hij weet ook wat die zielen persoonlijk nodig hebben. Hij gaat ze ervan verzekeren dat het zo is. Die persoonlijke verzekering dat het echt zo is. Dat brengt ons bij onze derde gedachte, het leven met de goede herder. En hoe doet hij dat? Dat doet hij door de kenmerken van het echte geestelijke leven in het hart te verwekken. Daar spreekt ook deze gelijkenis van. Hier moeten we dan ook separeren, geliefden. We kunnen dat lezen in vers 26 en 27 van deze gelijkenis. In vers 25 antwoordt de Heere Jezus, de Farizeeën, ik heb het u gezegd en gij gelooft niet. De werken die ik doe in de naam mijns vaders, die getuigen van mij, maar gij gelooft niet. Want gij zijt niet van mijn schapen, gelijk ik het u gezegd heb. En dan komt het kenmerk. Mijn schapen horen mijn stem en ik ken dezelfde en zij volgen mij. Kijk, en hier loopt dan de scheiding dwars door de scharen heen die naar deze gelijkenis hoort en ook in het midden van onze gemeente. Gijlieden, geloof niet, omdat gij van mijn schapen niet zijt. Gij hoort mijn stem niet, maar mijn schapen horen mijn stem. Dat is het kenmerk. Luther die schrijft, het schaap is het onnozelste schepsel, maar overtreft alle dieren hierin dat het spoedig de herder herkent. En dat is zo. Ik heb er van de week nog een voorbeeld van gehoord. Kent u de stem van de goede herder? Hoort u de stem van de goede herder? Openbaart zich toch hier in het hart. En dat doet de Heilige Geest. Daarvan geeft ook onze catechisme zo'n treffende belijdenis. Waarom hij, dat is de goede herder, mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert. En hem voortaan te leven, hem van harte willig en bereid maakt. Twee dingen worden hier gezegd, gemeente. Het gaat hier om de gevoelige verzekering. We spreken vanuit de Bijbel over twee vormen van zekerheid. De zekerheid ligt voor Gods kinderen in het voorwerp des geloofs. Dat is Christus. En dan in het bijzonder in de belofte. Daar ligt de zekerheid in. maar ze willen er ook van verzekerd worden. En dat is de gevoelige, bevindelijke verzekering die de Heere aan zijn volk bij tijden en ogenblikken geeft in het zielenleven. Dat is ook een werk van de goede herder. De goede herder die zegt tegen zijn kerk: ik zal u onderwijzen in de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. Mijn liefdesoog. En dan weet hij precies op welk moment zij dat nodig hebben. Zo'n gevoelige verzekering door het werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest wordt immers het onderpand genoemd. Het bewijs dat de Heere in het leven gekomen is. En dan staat hier zo'n kenmerk in vers 27. Mijn schapen horen mijn stem. En zij volgen mij. Dus dat is een kenmerk. En de Heere opende het hart van Lydia, zodat ze acht ging geven op hetgeen van Paulus gesproken werd. Zo lezen we in Handelingen 16. Misschien waren er wel 100 vrouwen. Alle 100 luisterden ze naar dezelfde preek. En ze hebben allemaal misschien wel gezegd: dat hebben we nog nooit gehoord. Zou dat nou echt waar zijn dat de Messias gekomen is? Maar er was er één die er acht op gaf. En dat was Lydia. Want de Heere opende haar hart. Dat gaat echt niet buiten een mens om, hoor. Als dat zaad der wedergeboorte hier in het hart valt, dan valt dat in een door God wel toebereide aarde. Dan heeft God daar plaats voor gemaakt in het zielenleven. Door het ontdekkende werk van de Heilige Geest valt het zaad van het evangelie precies op zijn plek. Dat woord waarop gij mij verwachting hebt gegeven, waardoor ik voor het eerst in mijn leven de stem des Heren mocht vernemen. Dat zal geen leed uit mijn geheugen wissen. En daar gaat de Heilige Geest nou van verzekeren, doordat hij werkzaam gaat maken met de belofte. Want als je de belofte hebt, dan heb je de zaak van de belofte nog niet. O nee, gemeente, laat je niet verblinden daardoor. Zoals dat dikwijls in bepaald soort prediking naar voren wordt gebracht. Dat zeg ik ook eerlijk. Kijk, vraag dat maar aan Gods kind. Die gaan juist werkzaam worden met de belofte aan de troon der genade. En die zeggen: Heere, gij hebt gesproken tot mijn ziel. Wilt gij dat toch genadig vervullen? En dan weet je niet zozeer hoe die weg gaat, hoor, als het gaat om de vervulling van de belofte. Want dat gaat door een weg heen waarin alles van mij wordt afgesneden. Denk maar aan de vader aller gelovigen, aan Abraham. Wat heeft hij door schade en schande moeten leren, in welke weg? Maar het is wel een godenverheerlijkende weg. God zijn belofte waarmaakte in zijn leven. Maar ze volgen. Ze volgen. Dat staat. Hoe moeilijk de weg ook is. Hoe donker de weg ook is. Hoeveel bestrijdingen soms. Hoeveel er soms op afkomt. Maar ze blijven volgen. Hoe komt dat eigenlijk? Dat ze blijven volgen. Hoe komt het dat ze niet met gezeggelijk afhaken? Die bij de eerste de beste beproeving zegt tegen een christen: als het dit dan is, dan haak ik af. Hoe komt dat? Komt dat omdat ze zelf zo volhouden? Nee. Maar dat komt door die eeuwige liefde Gods. Die trekkende liefde Gods. Dat onderhoudende werk van de Heilige Geest die mij door zijn Heilige Geest verzekert van het eeuwige leven. Dat beginseltje van dat nieuwe leven dat zich uitstrekt tot in alle eeuwigheid, gemeente. De Heilige Geest die verzekert van tijd tot tijd zijn kerk door hen gevoelige genade te laten genieten van datgene wat de Heer toegezegd heeft. Want de belofte Gods is als een voorraadkamer waar de Heer zijn kerk uit bedient. Om te ontdekken dat alleen in hem de beloften ja en amen zijn. Hij verzekert ze van het eeuwige leven. Hij drukt dat af in het zielenleven. Met name, juist met name, in wegen van zware beproevingen en aanvechtingen. Wanneer ze voor hun beleving als over het randje gaan, dan juist spreekt de Heer troostrijke woorden. Ik ben uw heil alleen. Om hem voortaan te leven. Van harte willig en bereid maakt. Dat is het doel. Hem, dat is weer die goede herder. Dat doet de Heilige Geest. De Heilige Geest die maakt de ziel van harte willig en bereid. Zodat hij hartelijk kan meezingen met Psalm 108. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Hij maakt die wil die eerst niet wilde, dat hij metterdaad gaat willen wat God wil. Je hoort het Paulus toch direct zeggen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dat is die hartelijke keuze die in het hart gewerkt wordt, die liefdeskeuze. Dat doet de Heilige Geest. Waardoor je zo makkelijk de zonde vaarwel kunt laten. Echt waar. Zeker in het begin. Als die eerste liefde, die dan zo sterk ervaren wordt in het hart, uitgestort wordt in je ziel. Dat je zegt, oh, heb ik het toch kunnen doen? Doen, zo makkelijk. Terwijl later soms die oude liefde weer op gaat spelen in je hart. Dat je zegt, o Heere, is het ooit wel gebeurd? Maar hij maakt van harte bereidwillig om hem voor hem te leven. Bereid maakt, ja, bereid tot in de dood. En dat zie je dikwijls wanneer Gods kind uitgedaagd wordt. Ik zeg dikwijls, dat is helaas niet altijd. Dat zien we bij Petrus toen hij uitgedaagd werd door een eenvoudige dienstmaagd. Dat hij bezweek onder die verzoeking. Hij zei, ik ken de mens niet. Maar toch, toch. De Heere die heeft het beloofd ten dagen. Als ge u verantwoorden moet. Wees dan niet bezorgd wat ge zult spreken. Want ten dien dagen zal de Heilige Geest zelf u dat geven. Wat u zult spreken. Ja, dan kun je echt meemaken, jonge mensen, dat je net als de drie vrienden van Daniël zegt tegen Nebukadnezar, wat u ook doet. En of God ons nou eruit redt of niet. Lees het maar na. Ze zeggen niet, God zal ons eruit redden en God zal ervoor zorgen dat het vuur ons niet zal aansteken. Dat zeggen ze niet. Wat God doet, dat weten we niet. Of hij ons nou redt of niet, maar wij buigen niet hoor. Wij buigen niet. Dat doet de Heilige Geest. Voel je? Nee, de Heere die heeft niet gezegd dat je niet door het vuur gaat en door het water. En door sterke stormen. Maar hij heeft wel gezegd, en ik zal met u zijn. Amen. Thank you. eindigen met gebed. Heere, leer het ons toch. Bekeer ons toch. Breng ons weder, getrouwe herder. Leer ons wat het is om te steunen op uw verdiensten alleen. Luisterend naar uw onderricht. Naar uw onderwijs. Lettend op uw voorzienigheid. Stervend aan mijzelf, Heere, en aan de wereld. Zich onderwerpend aan de leiding van de Heilige Geest. Dagelijks opnemend het kruis, de strijd. Levend door een waar geloof. Dragende vruchten die uit u gevonden worden, o Heere. U volgend in onbezaaide en bezaaide wegen. Getrouwe herder, breng ons weder. En bekeer ons tot u. En vergeef ons al onze zonden. En aanvaard onze dank voor uw goedheid, uw trouwe zorg, uw hulp van nabij. En verhoor onze beden uit genade alleen. Amen. En dan zingen we Psalm 138, vers 4. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Met u de zegen des Heeren die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.